Milou Brandt, mijn gast, welkom.
Dank.
Je bent columnist voor het Financieel Dagblad en co-host van de podcast Jong Beleggen. Heb ik hier nu een finfluencer aan tafel?
Oh jee, deze vraag meteen. Moet ik even induiken? Nee, nou ik kijk, het is natuurlijk een gevleugelde term een beetje geworden. We lezen er veel over in de media, van finfluencers overal. En dan krijg je meteen een beeld van, oké, dat is iemand die op YouTube zit te schermen met, oh, ik heb met dit aandeel 20% rendement gehaald. Kijk nu snel mijn video, dan kan jij dit ook. Ja, dat is een beetje het beeld wat mensen hebben. En ik wil wel meteen dan ook duidelijk maken, zo zie ik mezelf niet. En ik zou mezelf ook niet zo snel een finfluencer noemen, ook vanwege die connotatie. Neem niet weg dat ik me wel kan voorstellen dat mensen zich financieel beïnvloed hebben gevoeld. In die zin dat wij natuurlijk met onze podcast zo educatief mogelijk proberen uit te leggen van, nou, dit is beleggen, hier gaat het over, zo kan het, zo moet het. En ja, dus als je een soort van stukje onderwijs of kennisdeling ook als beïnvloeden zou zien, dan zou je me volgens die benamingen een finfluencer kunnen noemen.
En wat zou een goede invloed van jou zijn of moeten zijn?
Een goede invloed. Ja. Het zou zijn dat iedereen zijn eigen huiswerk heel goed doet en precies weet waar beleggen over gaat en waarom je dat zou, toch wel zou moeten doen als je het je kan veroorloven. En dat je ook niet dingen gaat doen waarvan je helemaal geen idee hebt hoe dat eigenlijk precies werkt. Of in producten daarvan gebruik maken zonder dat je weet hoe het werkt. Dus gewoon dat mensen na gaan denken over, hoe wil ik dat mijn financiële toekomst eruit ziet en hoe kan ik daar een steentje nu al aan bijdragen? Ik zie het als een soort van onderhoud wat je toch moet plegen. Dat doe je ook als je eet niet elke dag friet. Je moet af en toe wat groente eten. Je moet af en toe een beetje bewegen. Nou, eigenlijk moet je ook een soort van discipline hebben op je eigen financiën.
En hoe is dat besef bij jou zelf ingedaald?
Ja, dat is er eigenlijk een beetje ingeduwd. Want dat zit bij mij ook niet van nature erin. Nee, vroeger bij ons thuis werd eigenlijk niet over geld gepraat. Het was er of het was er niet. Laten we zeggen, relatieve wilde opgegroeid. Er stond geen zwembad in de tuin of weet ik veel wat. Maar gewoon, er was genoeg om er niet een ding van te hoeven maken. Dus er werd gewoon niet over gepraat. En ja, op een gegeven moment krijg je dan een keer een spaarrekening. En dan zeggen ze, nou, zet er maar af en toe wat geld op. En dan, dat was eigenlijk mijn financiële opvoeding. We deden gewoon andere dingen thuis. We gingen veel naar het theater en er waren altijd boeken en lezen. En er waren gewoon andere hobby's bij ons thuis waar je je mee bezig hield. En toen ben ik op een gegeven moment ga je gewoon studeren en je gaat wat werken en je hebt wat bijbaantjes en je verzamelt steeds wat meer geld op die spaarrekening. Maar het was gewoon, er zat nooit echt een plan of een idee achter. En toen kwam ik, dan mag het even echt een grote sprong in de tijd. Op een gegeven moment maakte ik podcasts en zo en ik had mijn apparatuur allemaal
over
gekocht.
Hele andere onderwerpen.
Een hele andere onderwerp. Ja, ik heb een master journalistiek gedaan en ik zat bij een radioprogramma Dr. Kelder en Co. En zij wilde een podcast. Nou, toen heb ik de Jortcast bedacht samen met Jort Kelder en Lang Gemaakt. En toen dacht ik, dit vind ik zo ontzettend leuk. Ik wil ook een podcast set. Dan kan ik ook podcast gaan maken. En via LinkedIn eigenlijk leerde ik Pim kennen. En die vroegen mij, hey, ik wil eigenlijk ook een podcast. Wil je me helpen?
Pim Verlaan.
Pim Verlaan van Jong Beleggen de podcast. En toen dacht ik, ik wil eigenlijk wel die set terugverdienen. Ja, de ondernemerszin zat er al in, dat hoor je. Dus ik dacht, dan moet ik dat maar doen. En dat ging over iets met ondernemen of digital agency of over beleggen. Daar dacht ik niet echt per se mijn onderwerpen. Maar als we dan iets gaan doen, laten we het dan over beleggen doen. Want daar hoorde ik steeds wel in mijn omgeving, hoorde ik gewoon af en toe van die dingetjes. Het beleggen, is dat nou iets wat wij ook zouden moeten doen? Of is dat echt iets gewoon voor rijke oude mensen die genoeg geld hebben om dat er nog naast te kunnen gaan doen.
Ja, en jullie eerste podcast kwam uit in april 2020.
Ja.
2 maanden na de pandemie.
Ja.
De tijd waarop iedereen, elke freelancer op zijn gat zat.
Precies.
En dacht van, wat zal ik eens doen? Ja. Een podcast beginnen.
Ja, iedereen had wat tijd vrij. Ja, dus dan heb je opeens, kun je nieuwe hobby's gaan creëren. Ja, wij hadden in februari ongeveer al dat gesprek. En toen hadden we ook natuurlijk, toen zag je ook dat die beurzen allemaal in één keer volledig, alles ging op slot. Dus iedereen zag het somber in. En dat zag je terug op de beurs. En dus, ik weet nog dat Pim en ik tegen elkaar zeiden, oh, waren we al maar begonnen, weet je wel? Dan hadden we nu meteen hier op deze golf. Maar goed, uiteindelijk was april, dat was 3 maanden later, zaten we er nog steeds eigenlijk op een heel mooi moment om, om zo'n podcast te lanceren. Maar dat is echt een stuk geluk. Wat we daar
hadden. Het publiek zat er ook een beetje op te wachten misschien.
Ja, blijkbaar verzag het toch in een soort van behoefte. Ik weet nog dat ik het zelf onvoorstelbaar vond. Ik dacht, wie is deze Pim? Hij is best wel introvert. Waarom wil hij een podcast ook? En het moest gaan over veilig en verantwoord beleggen. Ik dacht, nou, als je mensen weg wil jagen, dan moet je ze, dan moet je dat de hele tijd gaan zitten benadrukken. Maar dat is uiteindelijk... dat hebben we toch een beetje volgehouden.
Ja, zit je op meer dan 200 afleveringen.
Ja, maar vooral ook na een half jaar of zo hadden we 500.000 luisteraars per maand. Met een podcast over beleggen. Ja, ik vind het nog steeds... ik vind het onvoorstelbaar, maar wel heel leuk. Ja.
Als je kijkt naar de rij afleveringen in de podcast-app, dan zie je naast de titel van de aflevering ook altijd een bedrag staan.
Ja, het bedrag.
Het
ja.
begon met 132.100. Mm-hmm. Staat inmiddels op 510.100.
Ja, dat is dus het.
Vertel eens.
Ja, dat is het vermogen van Pim wat hij belegd heeft.
Van Pim, niet van jou.
Van Pim, niet van mij. Ik heb daar niks mee te maken en ik kom er ook niet in de buurt. Nee, dus het is ook. Die podcast is een soort van de beleggingsontdekkingsreis van Pim en hij neemt mij eigenlijk mee in zijn rugzakje en ik stel af en toe een vraag vanuit. Oh, en hoe? Wat is een obligatie dan? Dat je in het begin weet ik dat ook nog allemaal niet, want ik kom ook echt niet uit de wereld. Dus het is zijn geld wat hij dus gaat beleggen.
Maar jij bent zelf toen ook op dat moment gaan beleggen?
Na 10 afleveringen.
Oké.
En dat is ook een beetje de belofte van die podcast. Na 10 afleveringen, dan weet je waarschijnlijk wel genoeg, als je goed hebt opgelet en een beetje erin verdiept, om zelf ook een rekening te openen en eens te gaan proberen daar wat op te zetten.
Ja.
Wat je kan missen, ja. Maar dat bedrag dat je dus in die titel ziet staan, dat is niet alleen maar het rendement wat Pim natuurlijk heeft gemaakt. Dus van die 130.000 of zo was het aan het begin.
Ja.
Tot iets meer dan 500.000 staat inmiddels. Dat is niet alleen maar rendement, maar dat is ook omdat Pim elke maand, wanneer die inlegt. Maar hij legt natuurlijk wel steeds weer nieuw geld in. Ja.
En waar jij en Pim in beleggen is ook voor iedereen inzichtelijk.
Ja. Ja, dat dachten we ook vanaf het begin. Dat komen we bij die finfluencers. Je kan wel zeggen
daar
dat je...
Daar staat meestal niet zo. Hè?
Nee, want je kan zeggen dat je 20% rendement hebt gemaakt met één aandeel. Maar ze vertellen niet bij hoeveel procent van hun portefeuille dat dan is. Dus beleggen ze maar een heel klein beetje. En dan kun je daar een beetje mee experimenteren. En daar dan heel veel rendement mee halen. Ja, dat kan een keer zo uitpakken natuurlijk. Of heeft hier iemand al zijn geld erin gestoken? En dat soort dingetjes, wij dachten wel, we moeten wel zo transparant mogelijk eigenlijk zijn. Dat mensen ook zien wat we doen en dat we niet een soort van iets te verkopen hebben ook. En dat vonden we wel heel belangrijk. Maar ik vind het ook ergens, zit het me soms ook nog wel een beetje dwars. Omdat mensen mij dus ook echt in de gaten houden. En als ik dan dus 2 maanden of zo heb vergeten even dat ik inleg, ik leg maandelijks een bepaald bedrag in. Dan krijgen we over onze vingers getikt van, is Milou nog wel aan het beleggen? Weet je wel? Dan denk ik van, ja. Ja. Dus het schept ook een soort verplichting, maar misschien is dat ook wel weer goed. Want dat disciplineert mij dan weer.
Ondanks de periodieke inleg zie je in ieder geval dat Pim's beleggingen, die van jou ongetwijfeld ook, soms afleveringen lang alleen maar omlaag gaan.
Ja. Oh ja, je hebt naar die trends gekeken. Daar zit ik niet naar te kijken, maar dat kan ik me wel voorstellen dat dat zo is. Want soms, zeker in 2021 was het even wat minder.
Ja, tussen aflevering 66 en 70.
Oh ja.
Tussen 82 en 90.
Ja.
Ging het flink omlaag.
Oké.
Dat kan jou toch ook niet ontgaan zijn?
Nee. Maar dat zijn ook alweer afleveringen. Dat is inmiddels alweer 3 jaar of zo geleden. Maar dat is ook weer dat van die transparantie. Dat is, dan zie je inderdaad ook, dat hoort er ook bij. Dus, en dat is ook helemaal niet dat als ik het naar beneden zie gaan of Pim het bij zichzelf naar beneden ziet gaan, ja, hoe erger. Dat voelt natuurlijk nooit fijn, maar het is niet iets om je voor te schamen ook of zo. Want we weten allemaal van, dat hoort erbij.
Wist jij dat ook al meteen? Vond je dat niet als beginnend
dat het naar beneden zou gaan?
Heel erg vervelend om te zien.
Nou, ik heb ook niet echt meteen al grote dips als beginnend belegger meegemaakt, moet ik zeggen hoor. Ik voel me nog steeds heel verwend. Als belegger. Sinds ik ben begonnen is het eigenlijk... Ja, ik heb veel meer geld dan ik zou hebben als ik niet zou beleggen. Weet je wel? Omdat ik gewoon ook wel kijk van... ik sta nog steeds wel... Als ik niet was beleggen, had ik dit allemaal niet gehad. En dan hoort er dus bij dat het soms even naar beneden gaat. En dat is inderdaad kan best wel een beetje onrustig voelen op momenten. Maar tegelijkertijd voelt het soms ook... Ik weet nog, april afgelopen jaar... dat Trump zijn handelstarieven aankondigde. En iedereen dacht van, oh, nu gaat het helemaal fout. This time is different. En nu komt het echt waarschijnlijk niet meer goed. Dat je wel even denkt van, oh jee, ja, komt het wel weer goed? Maar tegelijkertijd had ik ook iets van, ja, het voelde de laatste tijd bijna ook alsof je een soort van op de pof leeft. Omdat alles was zo overgewaardeerd en zo, het ging allemaal zo hard en goed en AI en iedereen was lyrisch. Dus je hebt ook wel een gevoel van, oké, maar we zijn ook wel echt heel erg op de pof aan het leven of zo. En ik vond het ergens wel ook een soort van heel ja, natuurlijke reactie of zo, dat het even een beetje lucht uitging. Dus
ja, maar
dat
inmiddels
is het ook.
Zijn we weer volop.
Ja, dus nu ben ik eigenlijk onrustiger dan op zo'n moment dan na zo'n dip, bijna.
Echt waar?
Ja, want je weet, iedereen hoort, je hoort het ook al echt 2 jaar lang in de media. Iedereen is de hele tijd bezig met de nieuwe recessie voorspellen en de nieuwe crash. En nu gaat het hierom fout. En nu heeft iedereen het over AI, waarom het wel of niet een bubbel is en hoe erg dat fout kan gaan en op welke manieren allemaal. Dus we zijn voortdurend met z'n allen allemaal onheilstijdingen aan het verspreiden en lezen. En ik lees het zelf graag ook, want ik probeer ook natuurlijk grip te krijgen op die werkelijkheid. Dus ja, nieuws gaat vaak over slecht nieuws, dat verkoopt beter uiteindelijk dan goed nieuws. Goed nieuws is eigenlijk geen nieuws. En het klinkt ook veel intelligenter om een pessimist te zijn dan om een optimist te zijn. Dus ja, dat hoort gewoon allemaal een beetje bij, die onrust. Maar dan moet je wel inderdaad, en dat is alleen maar wat je kan doen door te beginnen met beleggen, dat moet je gaan voelen. Dat kun je alleen maar leren door het te ervaren.
Mm-hmm.
En vanaf, ja, toen ik net begonnen was, had ik 10 afleveringen kennis. Dus ik wist wel, op lange termijn gaat het omhoog en hou daaraan vast. Maar je gaat natuurlijk het pas echt mee leren omgaan op het moment dat je de eerste keren die dingen meemaakt. Dat het een beetje naar beneden gaat, ja.
Eigenlijk moet elke belegger dat een paar keer een lekkere crisis meemaken.
Ja, en dat gaat ook gebeuren. Ik kan de belegger geruststellen, dat gaat ook gebeuren. Dat weet je gewoon, dat is een zekerheid. En als dat niet zou gebeuren, dan zou er ook geen rendement tegenover staan. Het gaat hand in hand, het hoort bij elkaar. Dat is nou eenmaal het is een soort van, ik heb het Morgan Housel, die heeft de Psychology of Money geschreven. Ik heb het hem een keer horen beschrijven als, we zien vaak zo'n daling, dan zo'n correctie als een soort boete. Van, oh, je hebt verkeerd belegd en had je het er maar uitgehaald. Want dan was je het niet kwijt geweest. Dat is een soort boete. En hij zegt, nee, je moet het eerder zien als een soort een toegangsprijs. Die je betaalt om mee te mogen doen.
Die dus, volatiliteit
ja.
Is de prijs die je betaalt voor het hoge rendement wat je op de termijn behaalt.
Ja, mensen zien volatiliteit als iets negatiefs of als risico ook. Zeggen ze vaak dat het is. Maar het hoort er gewoon.
Het is inherent.
Het is inherent en je kan het niet zonder. Het is de prijs die je betaalt om mee te mogen doen met het spelletje. Nou, en ik wil die prijs dan best betalen. Ja, dat moet je jezelf soms wel echt blijven vertellen.
Je had geen financiële achtergrond. Na 5 jaar van deze podcast zou je nu een financieel specialist durven noemen?
Nee, zeker niet. Daar ben ik in al mijn bescheidenheid zou ik mezelf nooit een financieel specialist noemen. Dat ben ik ook absoluut niet. Ik ben wel gewoon een belegger zelf inmiddels. En niet per se ook een hele doorgewinterde. Ik ben doe het niet als hobby ook. Voor mij is het gewoon puur een soort van noodzaak. Ik ben ervaringsdeskundige. Dat zou ik dan eerder een passende titel vinden. Ja. Ja.
Hoe navigeer jij tussen informeren, adviseren en ook opiniëren, wat je in de krant doet?
Ik merk dus wel van, kijk, omdat we transparant zijn en mijn portfolio online staat. En zeker Pim heeft dit, omdat hij echt individuele aandelen aan het selecteren is. Ik heb toch vooral ETF's. Dat mensen gewoon dat gaan kopiëren. Dus ze gaan dat nadoen. Dus dat is wel iets waar je wel ook toch bewust van bent. Van, je hebt
invloed.
Toch, waarschijnlijk. Er zullen mensen zijn, hoe vaak wij ook zeggen in de podcast, van je kan niet iemand anders een portfolio kopiëren, omdat je ook niet het mentale huiswerk daarvoor heb je niet zelf gedaan. Dus dat kun je niet kopiëren. En juist dat stuk is heel belangrijk bij beleggen. Het psychologische, het mentale werk wat je doet voordat je overgaat tot aankoop of verkoop van een aandeel. Dus je kan iemands handelingen wel kopiëren. Maar stel dan dat op een gegeven moment, een dag later, crasht dat aandeel. Degene die wel het huiswerk heeft gedaan, die denkt van, nou, dat is prima. Ik geloof nog steeds, dat management zit goed in elkaar. De balans is stevig, geen schulden, weet ik wat. Ik koop nog wat bij. Terwijl iemand anders misschien op zo'n moment in paniek zou verkopen. Dus ja, je moet... Zolang ik mezelf in de spiegel kan aankijken en weet op welke manier wij het allemaal vertellen en hoe het moet en zo. Ja, het is, ik vind het wel een moeilijke balans.
En weet
omdat
waarom
het wel
je
nadoen.
Doet wat je doet.
Ja, dat is het allerbelangrijkste. Dat zei ik ook aan het begin. Dat is gewoon, ja, als je niet weet wat je aan het doen bent met beleggen, dan ga je geheid geld verliezen. Dat is een zekerheid. Dat durf ik echt wel zo te stellen. Ja, maar hoe navigeer je dat? Dus ja, en dat is ook nog opinierend inderdaad met die column. Want dat is inderdaad... God, wat is dat toch heerlijk om een column te mogen schrijven. Want ik ben dus in de journalistiek opgeleid. Dus ik weet hoe je een evenwichtig stuk met hoor en wederhoor. En hier mag ik gewoon leeglopen met hoe ik het zie.
Mm-hmm.
Dat vind ik een heerlijke vorm. Maar mensen moeten ook wel snappen. Dus wat ik opschrijf is geen journalistiek. Dus daar laat ik ook... Nou ja, geen journalistiek. Het is een column.
Ja.
Die niet aan die journalistieke wet hoeft te voldoen. Ik probeer mezelf wel aan bepaalde waarheden en de journalistieke wetten zelf te houden. Maar ze moeten nog wel. Het is wel mijn take. Dus ik ga er ook vanuit dat de lezer ook begrijpt dat dat mijn kijk is. Dat is aan de lezer even om daarmee om te gaan.
En hoe gaat de lezer van het Financieel Dagblad daarmee om?
Nou, ik krijg eigenlijk nooit echt hele boze... scheldkanonades of brieven. Maar ik schrijf ook niet hele boze stukjes, moet ik zeggen, hoor. Dus het valt volgens mij wel mee. Ik krijg eigenlijk veel leuke reacties. En dat zie ik omdat ik plaats wel eens wat op LinkedIn. En dan zeg ik er nog even wat bij, wat ik heb geschreven. En nou, hier kun je de hele column lezen. En ik krijg soms hele leuke reacties. En soms willen mensen ook in discussie. Er is één iemand die komt steeds weer terug en die probeert mij te debunken. En dan klets ik hem er weer uit. Dat kan hem, verhoudt hem er niet van. Om de volgende keer weer het weer te proberen. Maar goed, we moeten elkaar scherp houden. Dat is ook wel weer leuk.
Ja. En ja. Je begon met de podcast in ieder geval als beleggersbeginneling.
Ja.
Inmiddels 5 jaar later, wat zou je zeggen dat je hebt geleerd over beleggen en financiën?
Wat me het meest opvalt eigenlijk toch, is dat het zo'n ontzettend mentaal spel is. Waar je van het begin denk je van, oké, je moet gewoon heel goed... trends en getallen en cijfers snappen. En ik kom er steeds meer achter dat je kan nog zo goed begrijpen hoe getallenreeksen en sommen en koersen en weet ik wat, hoe dat allemaal werkt. Maar als je niet het mentale gedeelte snapt en ook je kan wapenen tegen alle gevoelens die je gaat krijgen wanneer je gaat beleggen. Want het gaat nou eenmaal over geld. En je kan zeggen, ik vind geld niet belangrijk. Maar uiteindelijk is geld toch wel belangrijk als je een bepaalde mate van vrijheid om te handelen wil kunnen hebben in het leven. Niet de hele dag bezig zijn met hoe kan ik morgen weer de eindjes aan elkaar knopen. Waar kan ik nog meer geld vandaan trekken om dat te doen. Dus het is natuurlijk wel belangrijk. En juist omdat het belangrijk is, ga je van alles voelen op het moment dat je een beetje verliest. En zo'n rode cijfers, als die verschijnen. En ga je overmoedig misschien wel worden op momenten dat het goed gaat. En de beste beleggers, die onderscheiden zich van de mindere beleggers... uiteindelijk toch dat zij zichzelf ook heel goed begrijpen... en snappen hoe het mentale spel werkt.
Heb je een bepaalde persoonlijkheid nodig om goed te kunnen beleggen?
Ja, er zijn wel karakteristieken van eigenschappen die... daar heb je wel wat aan als belegger. Dus één is bijvoorbeeld geduld. Dat je het geduld kan opbrengen om in ieder geval niet voortdurend... bezig te zijn met handelen, om te wachten tot een aandeel wat je misschien wil kopen, omdat een bepaalde koers is gezakt. En om dan, in plaats van dat je zegt van, oh nee, maar ik wil nu mee op deze hype. Dus je wil nu Nvidia hebben. Ja, voor je het weet, koop je dan op het hoogtepunt of voor iets wat het helemaal niet waard is. Dus geduld is een belangrijke. Nederigheid is ook een hele belangrijke.
Ja, op wat voor manier?
Als het goed gaat met je portfolio en je bent zeker als je in individuele aandelen belegt, kan ik me zo voorstellen. En dat loopt allemaal maar op en op en op. Dan kan je al heel snel denk ik het gevoel hebben van, god, wat ben ik toch goed bezig als belegger. En dit is allemaal mijn verdienste. Maar vaak is het ook gewoon heel erg natuurlijk omdat je in een prettige opwaartse, dat veel aandelen het goed doen. Weet je wel, dat het gewoon goed gaat in de wereld. En juist... Ja, doordat mensen ook overmoedig kunnen worden, dat is vaak dan, dan ga je extra handelen. Want dan denk je van, nou, maar ik zie het toch wel goed.
Ik zie het beter dan anderen.
Ja, ik heb wel door hoe dit werkt. En dit aandeel, goh, jongens, dat wordt toch een knaller. En hoe meer je gaat handelen, en dat is ook gewoon uit, dat blijkt keer op keer weer uit verschillende onderzoeken. Veel handelen, dat gaat vaak gepaard met mindere rendementen dan mensen die er gewoon een beetje vanaf kunnen blijven en gewoon zich aan hun plan houden, aan hun strategie houden en blijven doen wat ze al deden zonder zich al te erg door die, ja, overmoedigheid. Het schijnt een mannenkwaal te zijn.
En ik wil net zeggen, als ik denk aan een stereotype beurshandelaar, dan denk ik van die opgefokte jonge mannen die tegen elkaar op aan het bieden zijn. Ja. Op een niet ideale manier om te beleggen.
Dat is het ook niet, maar het is ook niet eens, je hoeft geen opgefokte beursjongens voor te zijn. Het is echt, over het algemeen zijn vrouwen iets risicomijdender dan mannen. Dat zit in de natuur. En er zijn natuurlijk uitzonderingen. Dus het is zeker ook niet voor iedereen zo. Maar over het algemeen zijn vrouwen houden iets minder van risico en mannen houden iets meer van risico. Nou ja, daarom zijn... Nou, laat ik daarvan wegblijven om dat soort dingen te zeggen. Maar,
kunnen allemaal iets bij bedenken.
Het is altijd gevaarlijk. Ik weet nog wel, een van de eerste afleveringen zei ik ook iets over dat vrouwen het hele beleggen gewoon niet zo snappen. En toen had ik een beetje onhandig geformuleerd ook. Misschien is het, bedoelde ik het ook niet. En ik bedoelde ook zeker niet dat ze het niet kunnen snappen. Maar als je het niet in investeert om de kennis te vergaren, dan ga je het ook niet snappen. Dat bedoelde ik meer, maar dat terzijde. Maar ik kreeg meteen een vrouw die zei van, als jij dat niet terugneemt en rectificeert, en we waren inmiddels al 50 afleveringen verder ook, dan stap ik naar het College voor de Rechten van de Mens. Dus sindsdien probeer ik een beetje op mijn woorden te passen. Voor het geval er ongenuanceerd uitkomt. Maar nou ja, die overmoedigheid is dus toch wel dat je denkt van, ja, ik zie het wel goed, en dan meer gaat handelen en dan kun je beter gewoon, ja, dat is geen goede eigenschap. Mm-hmm. Om te hebben. Ja. En dat kun je ook leren, hè, met die overmoedigheid.
Ik kan het zeggen, had jij al die eigenschappen? Al?
Nee, want een belangrijk ding is denk ik ook zelfkennis. Dus als je dit weet van jezelf, dan kun je weer voorkomen dat je er ook op, daadwerkelijk op gaat handelen. Dus ja. En ik ben helemaal niet zo'n ontzettende... Ik ben denk ik best wel een uitzondering dat ik best wel van risico hou op zich. Ik vind het wel leuk om een beetje riskant te leven, maar niet per se op de beurs. Dus dat is...
Nee, je bent niet in vaste dienst bij een bank, zoals ik.
Nee, klopt. Ik probeer het toch allemaal een beetje zelf te rooien. En soms heb ik een dag geen werk en dan weer een dag wel. Dus ik hou best wel van wat avontuur ook. Maar beleggen is gewoon voor mij geen hobby. Dus dat is dan weer het verschil. En dus ik denk ook niet van, ik heb zin om hier op avontuur op de beurs te gaan. Want ik daarvoor... Zoveel tijd wil ik er gewoon niet in steken verder.
Het is niet je hobby, maar het is ook niet je beroep.
Maar ik praat er wel heel veel over. Ja, inderdaad. Dus in dat opzicht, ik ben er wel heel veel mee bezig. Maar dus de daadwerkelijke beleggen zelf hoef ik niet ook nog weer. Nee. Want dan zou mijn hele leven soort van...
Maar je leeft er ook niet. Je doet niet je boodschappen van je beleggingswinst.
Zeker niet. Nee, dat staat er komende... zolang ik leef, in ieder geval tot mijn pensioen, staat het daar. Ja. Ook bij Brand New Day trouwens. Dus ik ben zelf aan beleggen... op een eigen beleggersrekening. Maar ik ben ook gewoon passief. Gewoon per maand maak ik een bedrag over. Gaat allemaal automatisch. En dan...
Wel zeer offensief profiel, neem ik aan.
Zeer offensief profiel, inderdaad. Hoe raad je dat zo? Ja. Hoe raad je dat zo?
Nou, omdat je zelf zei dat je al wel van een beetje avontuur houdt. Bovendien ben je nog relatief zeer jong.
Ja, klopt. Dat is het vooral. Dus dat is niet zozeer omdat ik van avontuurders hou, maar vooral omdat ik nog relatief jong ben, inderdaad. Vorige week jaren geweest, maar... En ik geloof niet heel erg in dat defensieve... Ik denk, als je echt een lange horizon hebt, dus echt nog heel lang en het geld niet nodig hebt, dan zeg ik, ga ervoor. Ja. En ik denk dat veel mensen daar misschien nog wel te voorzichtig in zijn. Omdat je denkt van, nou, defensief klinkt wel iets veiliger. Oké, weet je wat, ik doe gewoon neutraal.
Of ik ga gewoon lekker in het midden zitten.
Ja, in het midden, ja. En ik denk dat... Dat is misschien een beetje een persoonlijke opvatting, maar dat is... Kijk, mensen denken van, oké, beleggen is een risico, want je kunt je geld verliezen. Ja, maar niet beleggen is ook een risico. Want je weet gewoon dat je geld minder waard wordt als je het op je spaarrekening laat staan. En niet zozeer, er blijven wel net zoveel euro's op staan als het goed is. Maar dat door inflatie wordt het natuurlijk gewoon veel minder waard en je krijgt bijna geen rente. Nou ja, als je even kijkt, ook sinds 2005 is er 56% inflatie geweest. Dus je... Wat je nu, wat toen 65 euro kostte, 64 euro, dat kost nu 100 euro. Dus dat is gewoon echt, dat is ook een risico.
Zeker, ja. Ik ben 20 jaar ouder dan jij, maar ik doe ook lekker gewoon zeer
Ja? Ja, ja? Nou, kijk. Offensief. Ik denk dat ik dat ook nog steeds zou doen, hoor, als ik zo oud ben als jij. Ja, ik ben daar... En dat is niet omdat ik avontuurlijk ben, maar omdat ik gewoon... Het niet doen is ook een risico.
Precies.
Ja.
Je hebt psychologie gestudeerd.
Ja.
Wat valt je in dat opzicht op in de financiële wereld? Hoe mensen zich gedragen?
Oh ja, nou, we zijn toch wel heel erg ingesteld met z'n allen om de kudde te volgen. Om te doen wat de buurman doet of wat andere mensen doen of wat de hele groep doet. En dat heeft allemaal overlevingsvoordelen gehad vroeger. Of in ons primitieve brein zegt van, nou, als die het doet, dan zal het wel goed zijn. Dat is ook waarom mensen onze portefeuilles dan nadoen. Die van Pim en mij, waar we transparant over zijn. Maar, het is wel... Kijk, ik ben nu een beetje... Ik ben zelf maar een simpele ETF-belegger natuurlijk. Maar wat ik wel zie is dat er de grote beleggers... mensen die echt heel veel succes hebben... die echt heel goed zijn en heel veel rendement maken... jaar op jaar op jaar... dat die autonoom kunnen denken. Dus dat zij niet zozeer denken van... oké, iedereen doet dit, dus dat zal wel goed zijn. Maar die durven te vertrouwen op hun eigen redeneringen... en daaraan vasthouden en daarin te geloven. En dat klinkt op zich logisch van ja, natuurlijk moet je in je eigen redenen vasthouden. Maar op het moment dat iedereen jou voor gek verklaart, omdat jij niet mee wil doen bijvoorbeeld aan... Nou, dat hebben Warren Buffett en Charlie Munger van Berkshire Hathaway met hun fonds dat ze beheren. Warren Buffett en Charlie zijn...
Jij mag Charlie zeggen.
Charlie overleden. Charlie, ik mag Charlie zeggen. Ik heb het zo vaak over hem gehad. Charlie is er inmiddels niet meer, maar Warren Buffett nog wel. En die hebben ook ten tijde van de dotcom-bubble... is ook zo'n aandeelhoudersvergadering nog geweest in het jaar 2000. En dan zeiden ze van, ja, moet je niet ook gewoon even een beetje gaan speculeren? Even gewoon ook meedoen met die tech-aandelen. Want ja, jullie lopen het allemaal mis, jongens. En zij hebben gewoon vastgehouden en gezegd van, nee, ja, dat gaan we niet doen. Dit is onze strategie, daar houden we aan vast. En het is best, ja... Dan
moet je sterk in je schoenen staan.
Zeker, als je echt een grote belegger of een goede belegger wil zijn, dan moet je je voor gek verklaard kunnen worden. Willen, durven en kunnen.
Ja.
Ja, en dat is moeilijker dan ik denk. Er is ook namelijk zo'n, dat is wel een leuk experiment van Salomon Asch, was dat geloof ik. Dat komt dan uit die psychologie dus. Dat ze een groep proefpersonen hadden, 7 proefpersonen en 1 student, die was de echte proefpersoon, maar die anderen waren nep-proefpersonen. Ze waren met z'n 8. En die 7 nep-proefpersonen waren geïnstrueerd om naar... ze kregen 3 lijnen voor zich. Lijn A, lijn B en lijn C. En ze
een
moesten
lijn,
zeggen...
Gewoon een lijn op papier.
Ja, gewoon streepjes. Ja.
Yeah.
En dan moesten ze zeggen, oké, lijn A heeft... dit is lijn A. Welke lijn heeft dezelfde lengte? Lijn B of lijn C? En de groep was dan geïnstrueerd om te zeggen, lijn C is langer. Terwijl het overduidelijk, iedereen zou kunnen zien dat lijn B eigenlijk langer was. Dus wat mensen dan doen, die proefpersoon, de echte proefpersoon, die ging in 2/3 van de gevallen ging die gewoon mee met de...
Groep.
Ja, omdat je gewoon niet, ook ergens omdat je niet op je eigen ogen durft te vertrouwen misschien, maar het was ook en toch dat je denkt van, nou ja, ik wil ook niet uit de toon vallen. Dus... Dan ben je dus bereid om je voorbij je eigen waarneming te gaan en gewoon maar mee te gaan met de groep. En daar spelen natuurlijk allemaal hele interessante processen op de achtergrond. Waarvan je kan denken van ja, het wordt ook wel heel moeilijk gemaakt om dan nog volgens je ratio te handelen. Als we zo geprogrammeerd zijn om zo gevoelig te zijn voor sociale druk.
Ja.
En dat heb je natuurlijk in hele grote mate op de beurs. Want iedereen is de hele tijd aan het beleggen. En als iemand koopt een aandeel, iemand verkoopt een aandeel en één van hen... Die heeft het maar goed.
Maar het voelt wel eens alsof de hele maatschappij tegenwoordig... de media, apps, AI... samenzweren om het zo moeilijk mogelijk te maken... om nuchter en objectief financiële informatie te beoordelen.
Mm-hmm.
Want er zijn rages en hypes en mensen schreeuwers.
Ja, er is heel veel informatie.
Het lijkt me heel lastig om iets gewoon koelbloedig te beoordelen.
Ja, als we dan toch weer gaan naar wat maakt een goede belegger... is niet zozeer toegang tot informatie. Want die hebben we tegenwoordig allemaal in een hele grote mate. Ja.
Te veel misschien wel.
Ja, ja, nou, als je alles gaat zitten lezen... en dat is voor niemand goed, denk ik. Nee, dus je moet zeker ook wel de juiste informatie eruit kunnen filteren. Daar kun je je ook al in onderscheiden als belegger. Dus ja, waar let je dan wel op? Nou ja, ik zou zeggen, negeer al het nieuws wat in de kranten staat. over, de aandeelhouders vinden dit of dat. En hij heeft dit niet gehaald. Trump roept zus en zo, inderdaad. De Fed gaat dit en dat doen. Uiteindelijk gaat beleggen... Kijk, dan heb je het over verschillende vormen van beleggen misschien ook weer. Maar volgens mij is er maar één echte vorm van beleggen. En dat is namelijk dat je een stukje eigenaar wordt van een bedrijf. En je hoopt in de waarde die dat bedrijf gaat creëren... dat je daar een deeltje dus van kan krijgen in de toekomst. Mm-hmm. En dan maakt het niet uit wat de rente op korte termijn doet. En dan maakt het niet uit... Dat zegt allemaal niks fundamenteels over het bedrijf. En ook niet welke of er nu verkiezingen zijn. Dus je wil naar de fundamentele eigenschappen van een bedrijf kijken. Dus dan heb je het over dus de balans, het management. En hoor mij praten als simpele ETF-belegger trouwens over. Maar goed... Ik weet inmiddels wel waar ze naar zouden moeten kijken... en wat je zou moeten negeren als ruis. Alles wat daar niet over gaat, dat is ruis. Dat kun je echt links laten liggen. Dat zou je ook moeten doen. Maar op het moment dat je het wel gaat lezen... dan is het heel moeilijk om je daar nog niet door te laten beïnvloeden.
Ja, even een zijpaadje. Als je deze redenering volgt... dan zou je nooit 1 cent in crypto beleggen.
Voor mij persoonlijk. Omdat
daar zit niks achter. Wordt geen waarde gecreëerd.
Ja, voor mij is het inderdaad dus crypto en eigenlijk ook goud.
Ja.
Dat zijn van die dingen waarvan ik niet zo goed zou kunnen begrijpen... hoe de waarde nou precies tot stand komt.
Nou, wat de gek ervoor geeft.
Ja. En maar mensen zeggen van ja, dit is het... Kijk, ik ken ook echt hele fanatieke crypto-fanaten... die mij dan weer zeggen van jij bent wel bekrompen... en het is allemaal zo kortzichtig van je. Maar het is inderdaad waar. Voor mij persoonlijk zou ik nooit in crypto beleggen. Dat zeg ik dan nu. Mensen kunnen hier me later dan... Ik denk niet dat ik ooit in crypto ga beleggen. En zeker nu nog niet, omdat ik het gewoon nog niet goed genoeg snap. Maar er zijn ook mensen die zeggen... ja, dit is de toekomst van
het geld. Je valt niks te snappen. Je had er hard gekkerij kunnen worden.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar dan heb je er dus geen grip op, nee. Voor mijn gevoel. En dus zou ik het ook... Ik kan er dus ook heel veel geld mee verliezen. En die verhalen zijn er natuurlijk ook. En daarover hoor je dan toch minder op de een of andere manier. Want dat doen de media dan ook wel weer. We vergroten de succesverhalen uit. Dus dan is goed nieuws opeens wel nieuws. En alles, ja, iedereen waar het fout gaat, dat vergeten we dan makkelijk.
Beleg je alleen voor de hele lange termijn, dus voor je pensioen?
Ja.
Of ook voor een wereldreis over 2 jaar?
Nee, geen wereldreis over 2 jaar. Ik zit nu wel de laatste tijd een beetje te twijfelen, want ik wil misschien ook op een gegeven moment wel een eigen huis kopen. Nou, dan is elke euro natuurlijk mooi meegenomen. En dus stel dat er een gelegenheid zich aandoet... dan zou ik misschien wel bereid zijn om het...
aan te spreken.
Ja, om het aan te spreken ook. Omdat je dat is natuurlijk ook weer een soort investering. Ja, je huis is toch je pensioen en zo, zeggen ze dan. Dus dat is ook maar natuurlijk zeer de vraag. Maar ja, en ik hoop niet dat we dan net daarvoor een soort crash hebben.
Nee, dat hoop ik
ook
niet.
Nog eventjes mag benadrukken. Maar goed, je weet dat niet. En tot die tijd blijf ik gewoon wel vasthouden aan mijn plan... En gewoon maandelijks inleggen, omdat ik gewoon dat is de afspraak die ik met mezelf heb. Dus dat is een van de belangrijkste dingen, denk ik, als belegger. Dat je ook de discipline houdt en kan opbrengen.
Ja.
Ja.
Je bent jonger dan onze gemiddelde klant. Maar je bent inmiddels ook alweer een generatie ouder dan de kids die ik in crypto en weet ik veel wat, ETF's op YouTube zie beleggen.
Ja.
Of op sociale media.
Oh ja, dus op een of andere manier kunnen jullie ze niet aanspreken, bedoel je? Of?
Nee, wat ik bedoel is, eigenlijk is het eigenlijk wel een goede ontwikkeling, dat jonge beleggen? Dat ja, kids dat van is... 18, 19...
Ja, nou kijk, dat is dan komen we er met hoe ze aan het beleggen zijn. Maar ik denk echt, ik wou dat ik op mijn 18e begonnen was. Maar hoe jonger, hoe beter. Maar ik wou niet dat ik op mijn 18e begonnen was met gewoon als een kip zonder kop... overal maar geld in crypto en weet ik veel wat steken. Dus je moet natuurlijk wel snappen wat je doet. Maar nog steeds zou ik zeggen, ja, ik kan beter gisteren beginnen dan vandaag. Ik bedoel, Warren Buffett hebben we nu al genoemd. Dat is een hele rijke man geworden door het beleggen. En dat is deels, ja, omdat hij heel goed kan beleggen. Maar het is ook voor een heel groot deel komt het doordat hij zo ontzettend oud is geworden. Zijn... 2/3 van zijn vermogen. Ik weet niet precies hoeveel. Maar dat heeft hij na zijn 75ste vergaard. Die man is op zijn 11e of zoiets begonnen met beleggen. En hij is nu 98. Iedereen moet deze gedachte...
Sorry! Ik moet even niezen. Ik zat er heel lang aan te komen. Ja. Ik heb hem zo lang mogelijk gerekt.
Nee, maakt helemaal niet uit. Ik pak hem wel weer op, hoor. Ik was toch even... Ik ben nu even allemaal getallen aan het noemen die mensen maar met een margin of safety moeten nemen. Maar even gewoon het idee klopt. Die man is vooral zo rijk geworden omdat hij zo ontzettend oud is ook.
Ja.
Dus dat is juist je grootste wapen als mens. De tijd die je hebt om te kunnen beleggen. Omdat, ja, dat heeft dan weer te maken met die exponentiële groei. Mensen snappen, we zijn ook weer geprogrammeerd dus om een soort van lineair te denken. Dus het gaat gewoon gestaag, die ontwikkeling. Maar door het rente-op-rente effect, hebben jullie het daar alles over gehad in de
zeker,
podcast?
Zeker, ja, ja, ja.
Nou ja, dan hoef ik daar niet te diep op in te gaan, denk ik. Maar
dat met onze directeur beleggen,
ja,
Arend-Jan.
Oké, okay, ja. Nou kijk, dus elke euro inderdaad die je belegt, die gaat zelf ook weer rendement opleveren. En dat zijn
als je
net
dat
als
herbelegt,
het,
dan...
Ja, ja, net als met het corona verspreiding van het virus. Iedereen gaat weer besmetten zelf. Dus dat gaat exponentieel hard op een gegeven moment. Omdat al die nieuwe besmettingshaarden, die ook weer nieuwe besmettingshaarden maken. Dat is, daardoor krijg je niet een lineaire groei van je vermogen, maar een exponentiële groei. En dat succes, dat zit hem alleen maar in de staart. Dus daar kom je niet als je niet heel vroeg begint. In het begin gaat het gewoon langzaam. Je moet volhouden, zo lang mogelijk. Dus ja, ik vind het een hele goede ontwikkeling als kinderen van 18, mensen, volwassenen van 18, lekker al beginnen met beleggen. En beter nog, ik zou zeggen, stel dat er iemand wordt... Ik zit nu in een tijd waar veel vriendinnen en vrienden kinderen krijgen. Nou, het beste cadeau wat je je kind kan geven is een ETF. En daar elke maand gewoon wat insteken.
Of een kinderrekening van Brand New Day.
Nou, hebben jullie dat? Nou,
zeker.
Heel goed. Ja, ja, ja. Wat is de gemiddelde leeftijd bij Brand New Day?
Van onze klanten, volgens mij is hij inmiddels net onder de 40 gedaald.
Oh ja, oh, oké. Okay.
Dus dan gaan we wel...
Gaat de goede kant
gaat
op.
Gaat de goede kant op, ja.
Ja, ja, ja. Want dan zullen ze hier net zo over denken als ik waarschijnlijk. Dat je zo beter maar zo jong mogelijk
ja, ja,
kan
ja,
beginnen.
Ja, dat kunnen we niet nalaten ja, om te benadrukken.
Nee, en dan vind ik het zo onvoorstelbaar dat er nog steeds zoveel mensen zijn die ook niet snappen wat bijvoorbeeld een jaarrekening, een jaarruimte is. Dus dan sta ik voor een zaal, dat was een podcast evenement van Podcast Over Media van Alexander Klupping en... Er is een fout en het, nou, ik was gevraagd om iets over pensioen te komen vertellen en over beleggen. En dan vraag ik aan de zaal, oké, okay, wie weet hier wat jaarruimte is? En ik dacht, dit zijn allemaal jonge, getalenteerde mensen met interesse in media, communicatie en nou, techniek en weet ik wat. En nou, ik denk nog dat gewoon geen 10% van de zaal zijn hand opsteekt.
Wauw.
Ja, en dan, maar dan heb je geluk dat je nog tot 10 jaar terug... alsnog het kan doen.
Kan inhalen met reserveringsruimte. Ja,
dus
ja,
er is helemaal nog niks aan de hand. Maar mensen die op een of andere manier... hebben mensen soms zo'n rare verhouding met hun geld... dat ze ook maar denken van nou, ik ga er gewoon zo min mogelijk over nadenken. En ik ga me zo min mogelijk verdiepen in de opties. Ik weet niet of dit zo is. Ik kan er zelf wel een beetje wat bij voorstellen als je er niet zo... Nou, dat je er een beetje gewoon een beetje wegstopt. Van nou, weet je, het zal allemaal wel goed komen. Maar het is... Het is onvoorstelbaar. Mensen geven nog liever hun geld aan iemand anders om het te beleggen voor ze, dan dat ze het zelf doen. Terwijl als iemand goed voor je eigen vermogen, voor je eigen portemonnee gaat zorgen, dan ben je natuurlijk zelf.
Ja, en voor de goede orde, als we het hebben over beleggen, dan bedoelen we niet dat je de hele dag naar de beurskoers zit te kijken en oh, ik ga daarin stappen, ik ga dat kopen, ik ga dit verkopen.
Nee, klopt. Dat noem ik traden.
Ja.
Daar heb ik gisteren weer een column over geschreven. Mensen kennen dit ook wel waarschijnlijk van YouTube-filmpjes. Dan krijg je zo'n Kevin in beeld.
Ja.
En ik zeg niet, hij heet echt Kevin. En die gaat je dan zeggen van, oh, ik ga je een cursus geven en dan
ik heb
kun
in
jij
week
net zo goed...
8000 euro
ja,
verdiend.
Nou, sorry, echt 98% van de mensen die verliest geld met traden.
98% nee, verliest.
Ja, ja. En dus als ik het over beleggen heb, dan heb ik het over beleggen op de lange termijn.
Ja.
Niet.
En dat is gewoon een beleggingsrekening openen, dat is eigenlijk al genoeg.
Ja, en wel. Dus af en toe wat erin steken.
Uiteraard.
Ja, ja, ja. En, ja. En je hebt allemaal trucjes die je ook kan toepassen om dan het fijner voor jezelf te laten voelen. Want het voelt toch van, hé, ik ga dat geld daar opzetten. Ik kan het ook aan een vakantie inderdaad uitgeven. Ik vind het wel spannend. Misschien raak ik het kwijt. Nou ja, voor mij was het een ontzettend fijn idee dat ik niet alles wat ik erop wilde zetten in één keer erop hoefde te zetten, maar dat ik dat gewoon kon spreiden over het aantal maanden wat ik wilde beleggen. En dan gewoon elke maand nog steeds weer wat ik kan missen, dat zet ik er dan weer bij. Dus dat voelt alsof ik gewoon ook met dipjes en ook met als je op hoogtepunten staat, op elk moment ben ik aan het kopen. Want je kan het toch niet voorspellen. Dus dat soort regeltjes, daar kun je, dat maakt het ook heel erg te doen voor mij. Dat ik denk van ja, dat zo, wat heb ik te verliezen? Denk ja, ik dan. Ja.
Aan de andere kant is het misschien voor veel mensen ook een beetje saai.
Ja, dat is het ook. Maar het kost mij maar 5 minuten per maand. Het effectief beleggen dan. Ik praat er veel te veel over inderdaad. Maar Het is ook best wel... Nou, je kan het zo saai maken als je zelf wilt. En ik vind het, sinds ik die hele psychologische kant daarachter heb ontdekt, wordt het wel ook steeds leuker. Hoe meer ik erover weet, hè, onbekend maken, onbemind. Dus hoe meer je van iets weet, hoe leuker het ook wel wordt. En je snapt ook steeds beter hoe bepaalde dingen werken. En het is een leuke wereld ook wel om in te zitten. Want ja, het is toch een beetje ook wel een mannelijke wereld ook nog steeds. Nou, ik hou van mannen. Dus ja, dit is... Er zit uiteindelijk veel meer achter nog dan je van tevoren zou denken. Dus het is meer, ik zou ook niet zeggen eigenlijk dat het saai is, toch? Het, op zich is het saai, het beleggen zelf, het bezig zijn met je financiële gezondheid.
Ja.
Maar je kan het best leuk maken. Ja. Door er de kanten in te ontdekken die je zelf interessant vindt. En dat, die zitten er geheid aan.
Ook met index beleggen?
Ja. Ja, kijk, hebben we het over gewoon de handeling aan zich?
Nou, kijk, ik kan me voorstellen, die Kevins waar we het net over hadden.
Ja.
Die krijgen daar zo'n adrenaline rush van.
Ja.
Als het goed gaat.
Ja, ja.
Dat krijg ik niet als ik een periodieke overboeking op mijn beleggingsrekening zet.
Vond ik het wel een beetje. Dan ga je ook nog elke dag op die app kijken. Maar nu wordt het een soort van gewoon routine. Maar het is ook echt niet iets dus wat je gaat vermijden omdat het saai is. Het is gewoon routine geworden.
Nee, precies. Ja, ja.
Ja, ja, ja. Maar dus nee, het is niet spannend. Nee. Het is wel leuk om het te volgen ook van inderdaad. En dan zegt iemand weer ergens wat. Trump of een, ja, wie dan ook. En dan kijk je van, oh, heeft het effect? Oh ja, het heeft effect. God, wat is er iedereen toch weer neurotisch met elkaar? Ja, het is ook wel weer leuk ergens. En je kan er met vrienden kun je het erover hebben. Je hebt ook we hebben een community met jong beleggen. In principe hebben we het niet over die korte termijn dingetjes. Maar we hebben wel één forumpje in onze hele community. Die heet Kort op de Bal. En als je dan, nou, als je op het moment dat het dan even zo zakt, al in april bijvoorbeeld. Toen hebben we dat forum gelanceerd ook. Dan is het wel fijn om toch even met gelijkgestemden te praten over, ja, hoe voelt het nou? Goh, ja, dat is toch wel even erger dan ik dacht. Mensen die net begonnen zijn, mensen die het al 5 jaar hebben door, die kunnen elkaar dan een beetje zo inspireren, een beetje helpen van, joh, dat komt wel weer goed. En schrijf even op hoe je je nu voelt. Dan kun je bij de volgende dip kun je weer terugkijken. Weet je wel, dus het is... Zo wordt het eigenlijk een soort van gezellige groepsactiviteit.
Ja.
Ja.
Je bent bijna bij toeval hiermee begonnen eigenlijk.
Ja.
Maar je ziet het jezelf nog wel 30 jaar doen, als ik het zo hoor.
Ja, het is makkelijk vol te houden. Dat is ook een van de belangrijkste dingen inderdaad. Dat je gaat beleggen als je nog niet bent begonnen. Dat je gaat beleggen op een manier die bij je past. Die je inderdaad tot in de eeuwigheid zou kunnen volhouden. Want dat is het belangrijkste, dat je het zo lang mogelijk volhoudt. Ja. Ik heb het wel eens over... Je hebt het Lindy-effect. Dat is hoe langer iets bestaat, een bedrijf, hoe langer het waarschijnlijk ook nog in de toekomst zal blijven bestaan. En daarom zeg ik soms van, ja, als je de eerste 5 jaar als belegger weet te overleven zonder al te erge kleerscheuren. En natuurlijk ga je dingen meemaken. Natuurlijk verlies je misschien een beetje geld. En hopelijk verdien je ook een beetje geld. Maar als je de eerste 5 jaar... weet te overleven, dan kun je in die komende 40 jaar ook nog wel... Dus zorg dat je in die eerste 5 jaar gewoon zoveel mogelijk leert, zodat je het zo lang mogelijk kan volhouden. En niet vroegtijdig mee stopt, want dat is het laatste wat je wil. Dan onderbreek je dat rente-op-rente effect. Nou, word je geen Warren Buffett, kan ik je vertellen.
Oké, dankjewel.
Ja, ook bedankt. Dat was leuk.